Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. De dienst van vanavond zal ook in het teken staan van de opening van het winterwerk. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de hervormde gereformeerde jeugdbond. En de tweede collecte die is bestemd voor de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in de Rauwehof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstad 5 Revalidatiekliniek Padua in Boekel, voor de heer van Eldik Heuningstraat 5 en de heer van Os Wapendijk 93 in ziekenhuis Rivierland in Tiel. En voor ons pastoraal medewerker de heer Brinkman, die na een operatieve ingreep aan zijn voet enige tijd rust moet houden. Mevrouw van Elten uit Elim, Dani van Maalzaken, Zwijning 22 en mevrouw De Wit van Lent, Lindhoflaan 11a, kwamen allemaal weer thuis uit het ziekenhuis. Danken we mogen met de heer en mevrouw Ten Hope Jansen, Maaskant 37, die op dinsdag 11 september 25 jaar getrouwd waren. Straks na de dienst is er preekbespreking voor alle gemeenteleden van 17 jaar en ouder. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Zoals gezegd is de heer Brinkman herstellende van operatieve ingreep en in verband daarmee gaat dominee Zonneberg in de dienst van vanavond voor. De basiscatechese groep 7 van aanstaande dinsdagavond en de kring geestelijke groei van aanstaande woensdagavond gaan dus niet door. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 140, vers 2. Red mij van hen die kwaad bedenken. En we zingen ook vers 13. De vromen zullen u verhogen. Ik noem nu het tweede en het dertiende vers van Psalm 140. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 25 en daarvan de verzen 1 en 2. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 25 en wel de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het Allerhoogst en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25. Maar nu eerst belijden we samen met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben zojuist weer uw naam beleden. U, de drie enige God. En al de hoogtijmomenten die daar geweest zijn. U als schepper, maar ook als verlosser in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U als heiligmaker door uw geest en door uw woord. We danken u dat dat kan, omdat dat geen vanzelfsprekende zaak is. We moeten echt wel onze monden open doen. En zeker in de tijd waarin we leven, waar er steeds minder gevraagd wordt naar u en naar uw dienst. En wat is het dan goed om toch een goed getuigenis te geven, misschien wel in die 12 punten, die 12 hoofdmomenten die uw woord ons aanreikt. En wat is het goed om zo reclame te maken voor de zaak van u en van uw koninkrijk. Om merkdragers te zijn van waar u voor staat. En dat wij daarom ook mogen staan voor diezelfde zaak. Heren, we danken u dat we daarom ook weer samengekomen zijn hier in de kerk of thuis bij de kerkradio. En we willen u vragen wat we zojuist ook biddend gezongen hebben. Of u door uw woord en geest ons wegwijs wil maken. De weg wil wijzen die u bedoelt. En eerlijk gezegd is dat vaak een weg die weggaat bij ons zelf vandaan. En achter de Heere Jezus aan. Weg bij ons zelf vandaan. Omdat we mensen zijn die van huis uit het onze ervan denken, het onze ervan maken, het onze ervan doen. Maar wat is het dan goed om vanavond opnieuw ons oor te luisteren te leggen bij uw woord. En te zien hoe mensen ondanks alles staande konden blijven. Vertrouwend op u. Geef ons dat, o God, vanavond weer stil te staan bij datzelfde hoofdstuk van vanmorgen en toch ook weer nieuwe dingen te ontdekken. Help ons om de dingen van u en van uw koninkrijk te doorzien en steeds weer uw bedoelingen op het oog te hebben en in acht te nemen. Wil ons vergeven als we daar misschien maar wat met de pet naar gooiden en maar raak leefden. Dat kan ook. Zie ons dan aan, niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat is het een voorrecht als we weten bij u opnieuw te mogen beginnen. Omdat u het bent, niet omdat wij het zijn. Wat is uw trouw en uw genade groot, onmetelijk. Maar daarom ook te meer te belijden, te erkennen, er vooruit te komen. Laat ons door niets gehinderd worden, o God. En geef dat we er helemaal bij zijn. Met huid en haar. En ook met ons hart en met onze ziel. Wij vragen het van u, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen opnieuw uit Daniël 3, het hele hoofdstuk. Omdat ik plotseling mocht invallen voor broeder Brinkman, heb ik een oude preek opgezocht. En in hetzelfde kader als vanmorgen kwam ik Daniël 3 opnieuw tegen. We hopen weer nieuwe dingen te ontdekken. Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natieën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natie en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nou zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert? En het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven, omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben we niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur, vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel. En de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat gekregen had op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan opnieuw stil bij dit hoofdstuk en heel in het bijzonder bij de woorden die door Sadrach, Mesach en Abednego worden gezegd in de versen 16 tot en met 18. Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen en zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel uit de langste psalm, psalm 119. En daarvan de versen 53 en 67. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 53 en 67 van Psalm 119. gemeente des Heren, om Daniël 3 goed te begrijpen, moet je misschien even teruggrijpen naar Daniël 2. Daar heeft Daniël een droom uitgelegd. Een droom van Nebukadnezar, de koning. En toen heeft Daniël gezegd tegen Nebukadnezar, jij bent het hoofd. Het hoofd waarvan? Nou, van een geweldig beeld. Gouden hoofd. De voeten die waren van klei. Maar er werd ook gezegd door Daniël dat beeld zou worden vermorzeld. Er komt een grote steen aanrollen. En dan blijft er weinig meer over dan stof dat opwaait en dat meegenomen wordt door de wind. En die steen die overwon dat beeld. Dat is de steen, zou je kunnen zeggen, van het koninkrijk van God. Over heel de aarde. En die steen, die hoeksteen, zo heeft iemand ooit eens gezegd, is de steen die God gelegd heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Hij was de eerste steen gelegd met het oog op zijn koninkrijk. En het mooie is, Daniël heeft in het tweede hoofdstuk, vers 44, daarover al geprofeteerd. Maar ja, wat zou je je druk maken als je het bovenste gedeelte van dat beeld bent, als je het hoofd bent? Ja, wat zou je je dan druk maken over je tenen van leem en van klei? Die breekbare voeten. Nebukadnezar is niet echt onder de indruk van de uitleg van Daniël. Hij is blijven steken bij dat hoofd in de wolken. En we hebben het gelezen in hoofdstuk 3, dat hij dan ook zo'n beeld laat fabriceren, hè, voor zichzelf. Helemaal van goud. Hoe hoog is de kerktoren? Nee, hoeveel? 30. Nou, 30 meter, zo hoog was dat beeld. 60 L, 30 meter en dan een meter of 3 breed. Kunt u zich voorstellen, het torent overal overuit, bovenuit. Je ziet de toren vanochtend al van verre, vanaf de A15, vanaf de Waaldijk, vanaf de overkant. Nou, zo'n beeld en dan voor Nebukadnezar, goud. Schitterend. Maar, merkwaardig genoeg, het is meer dan een monument, hè? Het is niet zomaar een gedenkbeeld. Want wat zie je daar nou gebeuren bij Nebukadnezar? Dat de mensen zich ervoor moeten buigen. Al de belangrijke figuren van het land die moeten komen, en die zijn allemaal uitgenodigd bij de inwijding van dat beeld, in gebruikname zou je kunnen zeggen. Want dat beeld is een gebruiksvoorwerp. Je kunt je eraan vergapen, je kunt er naar kijken, maar het is de bedoeling dat je je hoofd ervoor buigt, dat je plat voorover op de vloer eraan voor neervalt. Iets van komt, laten we aanbidden die koning, Nebukadnezar. Laten we aanbidden dat beeld. Meter. Zo wil Nebukadnezar het hebben. En daarvoor zijn dus al die belangrijke figuren van het land uitgenodigd, opgetrommeld en uit alle hoeken en gaten van zijn gebied komen ze aanlopen. De een wat hoger, de ander wat lager in rang. Eenvoudigweg zou je kunnen zeggen, het zijn allemaal mensen met petten op. Met rangen en standen. Belangrijke figuren. En de ingebruikname van dat beeld wordt aangekondigd door een heraut, een vooruitroeper van de koning. En die geeft de gebruiksaanwijzing. Die roept dat rond daar. Als de muziek, waar een heel orkest voor is opgetrommeld, als de muziek klinkt, dan moet iedereen voorover op de aarde vallen en aanbidden. En eer bewijzen aan dat beeld. Snap je? Komt, laten we aanbidden. Als de muziek daarvoor het startschot geeft. En wie van plan is om dat niet te doen, het wordt erbij gezegd, die wordt voer voor het vuur. Kijk maar uit. Die zullen we dan wel eens even opbranden. Wees gewaarschuwd. Dat is een goeie, hè, want als mens ben je bang voor vuur. Ben je vuurbang. Ook al spelen we van tijd tot tijd, en of je dan jong bent of oud, graag met vuur. Jawel, letterlijk, maar ook figuurlijk. En nou kom ik even heel dichtbij. En ik ga je een vraag stellen. En dan is het antwoord aan jou, aan u en aan mij net zo goed. Wat gaan we doen? Gaan we buigen? Of gaan we branden? Gaan we aanbidden, plat voorover? Blijven we staan in de houding? Zeg het maar. Weet u welk antwoord het meest gegeven wordt? Weet u niet? Nou, dat klopt. Dat is het antwoord wat het meest gegeven wordt. Weet ik niet. Merkwaardig, hè, zo'n antwoord. Als dat je recht op de man, de vrouw, de jongen, het meisje wordt gesteld. Wat doen we? Want ja, je moet kiezen. Een beetje buigen is er niet bij, hè? Het is het een of het ander. Ik weet niet wat ik ga doen. Dat is erg eigenlijk, als je dat antwoord geeft van ik weet het niet. Want wat zeg je daarmee? Dat is eigenlijk helemaal geen antwoord om zo te reageren met te zeggen ik weet het niet. Dat is eerder een muurtje om je heen bouwen. Waar je veilig achter weg kruipt, maar het muurtje blijkt van karton te zijn. Het stelt niks voor, ik weet het niet. Misschien bedoel ik meer te zeggen van, ja, ik zeg het niet. Ik wil er niet voor uitkomen. Ik durf het niet. Ik kijk wel uit. Ik brand me er niet aan. Aan het antwoord dan, hè? Dat weet ik niet. Dat is niet het goede antwoord. Maar dan moet je nagaan wat voor een merkwaardig antwoord er wel komt. Gaan we het straks over hebben. Het komt er dus op aan in hoeverre je werkelijk beleeft wat je beleidt. Zoals we dat net ook gedaan hebben met de 12 artikelen weer. Sta je daarvoor, maar ga je daar ook voor? Of ga je daarvoor op de loop? Als het te moeilijk wordt. Zeg het maar, de beurt is aan ons. Nu mag je. Nu kun je. Ja, wat doe ik? Ga ik op de vloer liggen voor het beeld? Blijf ik staan? Ach, denk je misschien iedereen die doet het toch? En zit er nou zoveel kwaad in om voor dat beeld van Nebukadnezar te buigen? Doe dat nou toch gewoon, dan is al het leed weer geleden en het is over en uit, één keertje maar. Oh, dus je bent van plan om. Merkwaardig. Zeg het nou eens. Weet u dat dat best handig is om je in dit geval neer te leggen bij de meerderheid die buigt? Iedereen doet het. Maar weet je, dat is heel eenvoudig. Dat iedereen het doet, dat houdt op wanneer jij, wanneer u, wanneer ik me staande houd, dan is dat in ieder geval, iedereen min één doet het. Maar ik dus niet. Ja, maar dat is lastig. Je kunt het toch voor je vrienden niet laten. Voor je collega's wil je toch niet uit de boot vallen. Kom er nou eens voor uit. Zeg het maar eerlijk. Laat die schermpjes van karton maar gewoon zakken, afbranden. Die beschutten je toch niet, als je daar achter wegkruipt. Van zo'n vraag, hè, die regelrecht op je afkomt, want het wordt nu kiezen of nee, delen gaat niet. Van zo'n vraag krijgen heel veel mensen het al warm en dan moet de stropdas, die moet los. En ja, je voelt je niet zo op je gemak meer, wordt het buigen, blijft het staan. Ga eerst maar even naar de buurman met zo'n vraag. Dan kan ik, nee, ik heb geen tijd om erover na te denken. De beslissing valt nu. Die mensen daar in Babel, die Galdeën, die waren erop uit om de Joden te beschuldigen. Ze kunnen het eigenlijk niet hebben dat zij een bijzondere positie aan het hof hebben gekregen. Pikten ze niet. En nou eens kijken wat ze doen. Zij staan in de picture, omdat ze het niet pikken. En ze hebben het gauw bekeken, wat ze doen, of beter, wat ze niet doen. Ze doen niet mee. Deze figuren houden zich letterlijk staande. En met die beschuldiging gaan ze dan ook naar de koning toe. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Ongehoorzame jongens zijn het. Uw goden vereren ze niet. Kijk, daar komt de aap uit de mouw. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Is dat met opzet? Nebukadnezar, die geeft ze nog het voordeel van de twijfel. Is dat nou met opzet? Doe je dit nou echt expres? Er zit iets in van, ja, jongens, Sadrak, Mesach, Abednego, het zou kunnen dat jullie per ongeluk de oproep van die heraut niet hebben gehoord en dat je daarom niet neergevallen bent. Ben je per ongeluk blijven staan misschien? Weet u, wat geweldig troostrijk is. En dat zijn geen woorden die oud zijn of belegen, omdat ze 2000 jaar terug gesproken zijn. Maar dat de Heer Jezus Christus destijds tegen Petrus heeft gezegd dat de poorten van de hel, en daar is het ook heet volgens mij, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat zei Jezus tegen Petrus nadat hij belijdenis gedaan had. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat moet je dus te vuur en te zwaard wel blijven belijden. In alle omstandigheden van het leven. En je niet uit het veld laten slaan of je laten uitblussen. Wat gaan we doen? Jawel, maar het vuur, dat wordt nog feller opgestookt, hoor. Zal ik ons eens wat vertellen? Misschien dat we daarvan schrikken. Nou, dan moet dat maar even. Maar geloven, dat doe je niet per ongeluk. Maar dat doe je expres, hoor. Dat doe je bewust, daar ben je bij, zelf, totaal. En geloven, dat vraagt wat van je. En dat kost je ook wat. Dat zeg ik, alles. Hou je daar rekening mee? Want wat is geloven? Nou, dat is heel eenvoudig gezegd. Dat je het woord van de Heere God hoort. En dat je daarop antwoordt in je doen, in je laten, in je reageren, in je gaan en in je staan. Ook als je voor zo'n machtig beeld wordt gesteld en dan moet kiezen, buig ik daarvoor of niet? Geloven doe je expres, dat doe je bewust. En dat maakt je ook merkwaardig. Nog een hint. Wij zijn gemerkt met het merkteken, het stempel dat God op ons gestempeld heeft bij onze doop al. En dan draag ik het merkteken van de drie enige God. Van hem, zodat ik ook leef voor hem. En dan komt het er dus op aan hoe ik reageer in mijn daden, in mijn woorden. En of het me inderdaad om de eer van God begonnen is en begonnen blijft. Je gelooft bewust hoor, niet per ongeluk, vandaag even en morgen weer niet. Nee, je bent er in het geloof echt gloeiend bij hoor, in positieve zin. En dan kan heel de verdere rest, het maakt je niet onverschillig, maar kan je niet deren. Zeer doen. Geloven doe je expres, bewust, totaal, helemaal, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Nou, laat maar horen, laat maar merken dan, in al je levenssituatie. Ik kan niet zeggen, oh, nu geloof ik even niet, per ongeluk. Het komt me nu even niet zo goed uit. Dan ben je verkeerd bezig, dan zit je waarschijnlijk op een verkeerd terrein. En dan ben je echt merkwaardig, maar niet merkwaardig. Wat eng hè, zo'n vraag. Gaan we buigen, blijven we staan. Hoe hebben we als ouders mogen bijdragen aan de opvoeding van onze kinderen, van onze kleinkinderen? Om ze daarin voor te gaan en voor te leven. En op school mag er een steentje aan worden bijgedragen. En op catechisatie, en de kindernevendienst, en de zondagschool, en de verenigingen, en de clubs. Ze doen er allemaal toe. Om ons steeds weer dat woord van God bij te brengen. En ons bij dat woord van God te brengen. Zodat God door zijn woord en geest ons zijn wegen inderdaad bekend maakt. Zodat ik, zodat u, zodat jij, zodat wij reageren in deze wereld, gaan en staan, zodat het tot eer van hem is. En dat we om Jezus wil merkwaardige mensen zijn. Ja, misschien wel dwars tegen de stroom in. En dat kost inspanning. Moeite. Training. En dan wil de Bijbel je telkens weer voeding geven. En dan is het bezig zijn met die Bijbel ook een heilige verplichting voor me. Niet alleen om te lezen, elke dag dat stukje weer, een nieuw stukje. Maar dat ik het ook als voedsel tot me neem en herkauw, tot me door laat dringen. Daarop studeer. Daar met anderen over spreek en nadenk. Daarin studeer. En ernaar en eruit leef. En dan mag mijn leven ook een weerspiegeling zijn van wat God van me vraagt en wat God bedoelt. En dan zal de buitenwereld misschien zeggen van, och, wat een merkwaardige mensen die christenen. Maar we weten meer. We mogen om Jezus wil merkwaardig zijn. We mogen zijn logo, om zo te zeggen, uitdragen en met ons meedragen. Soms dan zeggen mensen dat wel eens van een kind. Nou, dat is sprekend zijn vader. Of ze is sprekend zijn moeder. Weet je wat zo geweldig is? Als je sprekend de vader bent. En goed geluisterd hebt naar zijn stem, naar zijn woord. En dat we dat ook in daden, in woorden, te berde brengen. En dan voel je wel, hè, dan past een houding van, ja, ik weet het niet. Die past ons dan niet. Dat is schuilen achter karton. Of achter een A4'tje hooguit. Kan niet. Want ik weet het wel. Ik mag sprekend mijn vader zijn. En hij zegt het me. Je bent merkwaardig, merkwaardig. Omwille van mij. Dan heb je dus een belangrijke taak, hè? En dan ben je eigenlijk een in Daniel 3 worden heel wat rangen en standen genoemd. Allerlei soorten mensen, maar Dan met u ben jij, ben ik eigenlijk een ambassadeur, een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Daar word ik niks mee. Maar mijn Vader is daar wel alles door. Hij alleen. En ik word een vertegenwoordiger van Gods goede zaak in deze wereld. Ambassadeur. Is het waar? Zo vroeg Nebukadnezar aan die drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. En dan komt dat typische antwoord dat ze geven. Iets in de zin van zo, ach, u vraagt dat nou wel aan ons, maar we voelen ons echt niet geroepen om daar antwoord op te geven. Ik denk, wat doen ze nu? Zeggen ze nu ook zoiets in de zin van dat ze het niet weten? Gaan ze zich hier zitten verschuilen? Nee, dat doen ze nog niet. Luister, want ze zijn nog niet uitgesproken. Maar ze laten ook aan die machtige koning Nebukadnezar merken. Ja, je bent dan wel machtig en je hebt een beeld van goud opgericht. En het is mooi en het is prachtig en het ziet er geweldig imposant uit. Maar daarmee vinden we nog niet dat we u moeten gaan vereren. En ook al legt Nebukadnezar het vuur hen dan na aan de schenen, het deert hen niet. Waarom niet? Nou, dat zullen ze erbij zeggen en dat zeggen ze er ook bij. En dat is het mooie, hè? In die vreemde, rake, typische opmerking die drie vrienden daar geven in vers 16b tot en met 18, dat ze niet gaan discussiëren. Dat het niet wordt van wel eens niet is. Want dan kun je uren, dagen, maanden volhouden. Wel eens niet is. Nee, dat doen die vrienden van Daniël niet. Die houding hebben ze niet. Ze getuigen. Ze zeggen waar het voor hen op aankomt. En waar zij op staan. Op welk fundament. Op welke ondergrond. Ze getuigen hoe ze erin staan. En ze schamen zich niet. En je kunt dat nalezen, er wordt heel veel geschreeuwd in dat hoofdstuk. Door die toeteraar, die heraut. En Nebukadnezar, als die driftig wordt, dan zal het ook flink geklonken hebben daar door het paleis en in de buurten van. Maar zij, als je dat zo leest en herleest, worden niet koud of heet van al dat gevaar wat op hen wacht. En heel rustig en kalm komt het er bij hen uit. Hoe dat zo? Omdat ze vertrouwen op die God die ze kennen en belijden en geloven. Dat is niet per ongeluk. Dat is expres. Hem eren ze en op hem bouwen ze. En met hem wordt dit geen waagstuk waar ze voor staan. Maar letterlijk gaan ze voor God door het vuur. Mooi, hè? Ze zeggen, als het moet, dan kan onze God die wij vereren ons verlossen uit die brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Wat maak je ons eigenlijk met je bangmakerij? Zo staan ze tegenover die koning. God, onze God, is bij machte om dat te doen. Let je erop. Ze schrijven hier de Heere God niet de weg voor. Van als de Heere God het nou zo doet en zo, dan komen we er wel. Ze schrijven er niet de wet voor. En ze zeggen ook niet van nou, en als het anders loopt, dan haken we maar af. Nee, ze zijn heel reëel. In hun geloof. En ze geloven expres, bewust. In het geloofsvertrouwen is het niet. In de zin van, hoor heren, uw knechten spreken tot u. Nee, het is een getuigenis. Als God wil dat we hier doorheen komen, dan komen we hier doorheen. Maar als het anders is, als het anders loopt, dan nog buigen we niet voor uw goden. Nebukadnezar, Dat is dus een heel ander antwoord, hè, dan dat je zegt, ik weet het niet. Het is een belijdenis. Dat is uitkomen voor wat je aan God hebt. Wat je aan hem beleeft. En wat je in zijn naam ook door mag geven. En wat in zijn naam ook zijn uitwerking niet mist. Of ik graag in hun schoenen zou staan. Lastig is dat, hè, zo'n vraag. Maar God is niet veranderd. De God van Sadrach, Mesach en Abednego en Daniel is dezelfde als uw God. Jouw God, mijn God. Met hem kun je door het vuur. En hij doet niet beschaamd staan. God geeft je een merkwaardig bestaan. En ik vertrouw erop. De poorten van de antichristen, van de hel, die zullen ons niet overweldigen. Wat een belofte. Wat een houvast. Wat een troost. En dan kun je dat toch ook gewoon zeggen. Tegen elk ander. Wat er ook gebeurt. Of we nou heel uit door het vuur heen komen. Omdat God ons daaruit redt. Of wanneer we omkomen in de vlammen. Een prooi voor de vlammen moeten worden. We eren God. En alle andere goden kunnen ons gestolen worden. De goden van u, Nebukadnezar, eren we niet. Alle twee kan niet, hè? Merk je? Niet God wat. En de rest houden we ook te vriend. Kan niet. In meerdere goden geloven, dat kan alleen als het stuk voor stuk afgoden zijn. Maar als je expres in God gelooft, dan kan er daarnaast geen andere goden en geen andere God gediend worden. Absoluut niet. Denk maar aan de wet die elke zondagmorgen wordt voorgelezen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken en geen enkele afbeelding. U zult daarvoor ook niet neerbuigen. God wil dat niet hebben. En de eer die we bieden, komt alleen hem toe. En geen ander. Totaal geen enkel ander. Geloven is keuzes maken. Kiezen. Niet delen. God alles. En al die andere goden niets. God alles. En niet ondertussen een beetje voor mezelf. Geloven is niet halveren, opdelen. Oh, natuurlijk, dat komt mij wel het beste uit zo van tijd tot tijd, maar het is niet eerlijk. Eerlijk is alle eer aan God. Hem de eer bieden. Aan één adres. En dat is niet dat beeld van 30 meter. Ik weet dat niet, ik weet niet of u ooit voor hete vuren hebt gestaan. Heter dan die drie vrienden van Daniel. Die vrienden van God waren. Maar dagelijks word je natuurlijk wel op de proef gesteld. Hè? Op de vuurproef gesteld ook. Hè? En vaak denk ik van, ach, mijn geloof, dat is wel zo vuurvast. Mij kan niks gebeuren. Maar als ik dan mijn leven overzie, en ik kijk achterom en ik let op de keuzes die ik wel eens gemaakt heb. En of dat altijd tot Gods eer is geweest. Dat ik ook best wel grove taal in mijn mond durfde te nemen. Dat ik ook met schunnige moppen wel raad wist. Als ik toch weer te ver ging met mijn vriend, mijn vriendin, en buigde voor die God Eros. Wanneer de God van de begeerte zo mij weer in zijn greep kreeg, macht over me kreeg, dat ik alles in het werk stelde om Waar was ik toen er een beroep werd gedaan op mijn naaste liefde? En ik toch meegelachen heb. Toen mijn collega's, die ene collega zo muurvast in een hoek neerzetten. Kijk, wij hoeven hier en nu het vuur niet in om de vuurproef te doorstaan. Maar wat spelen we vaak met vuur tot oneer van God. En we warmen ons ondertussen ook nog aan het vuur, zoals Petrus deed toen Jezus veroordeeld werd. En voor je het weet ben je ermee doorgloeid. En wanneer je nu merkwaardig bent, hè, dan leer je dat hoe langer hoe meer af, uitblussen, uitdoven, wegwezen. Dan mag je sprekend je vader zijn. Wat doen we? Goden en afgoden die steken de kop op, het komen er steeds meer. Het lijkt wel een plaag. Maar van wie verwacht je het nou ook? Echt, in voor- en in tegenspoed. Toch niet van één ander dan alleen van onze God. Die Heere heet en Heere is en die in Jezus Christus onze Vader is te belijden en mee te leven. Van dag tot dag. En dan niet alleen gedurende dit komende winterwerk bij Leven en Welzijn. Maar heel mijn leven. Ik heb Jezus aan mijn zij. Zo gingen er destijds mensen de brandstapel op. Om het even bij vuur te houden. Als levende fakkels moesten ze dienen bij keizer Nero in het Romeinse Rijk. Maar ze wisten het niets. En ook niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Ik eindig met een paar gedichtregels die dominee Kijftenbelt opschreef. Predikant in Friesland. Hij schrijft: tot Gods kinderen komt de boodschap van hun Heer. Werpt Satan ooit uw klein getal in het vuur? Tel dan maar goed. Er is er steeds één meer. Merkwaardig, toch? Amen. We zingen van Psalm 56, de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En ook het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. De versen 4 en 6 van Psalm 56. danken en bidden nu samen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. Onmetelijk. In uw trouw, in uw liefde, in uw zorg, in uw waarheid. En daar danken we u voor. En toch zijn er soms in ons leven van die torenhoge beelden, afgodsbeelden, waar we voor buigen. Of van die hele kleintjes, die komen ook voor. We bidden van u, geef dat we ons geloof daarvoor niet te grabbel gooien op de grond en onszelf daarbij neerleggen. Maar dat we u kennen, dienen, liefhebben en zo ook strijden. De goede strijd van het geloof, vol van uw woorden, dat de poorten van de hel, de gemeente van u, niet zal overweldigen. En dan kan het ons best wel eens te heet onder de voeten worden, of het vuur ons daarna aan de schenen gelegd. Toch weten we dat het vuur van uw geest sterker is, krachtiger is, en uitgaande van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, werkt en werft. En op grond daarvan mogen we getuigen zijn, ambassadeurs zijn van uw Koninkrijk. Heere God, wat bent u goed dat u naar ons omziet en ons ook vanavond weer nabij bent geweest. We mogen weer aan het werk. We hebben huiswerk meegekregen voor straks om over na te denken en na te spreken bij de preekbespreking. Maar ook voor het verdere leven dat voor ons ligt, zo u het ons geeft. Doe ons gaan in de sporen die u wijst en waarin u zelf voorop bent gegaan. Maak ons maar wegwijs. Ook bij moeilijke vragen, dat we ze niet uit de weg gaan. Maar uw naam hoog houden, hoog achten. En ook merken dat het in het geloof ook op aankomt. U in de praktijk van elke dag niet te schande te maken, maar te eren en te eerbiedigen. Neem ons in uw hoede, o God, ook als we deze plaats weer verlaten, of als we thuis de kerkradio afzetten. Houd u de wereld in uw hand. De wereld waarin ook zoveel beelden opgericht staan, om er maar voor te buigen. Heere God, wapen ons met de goede wapenrusting van u, opdat we in de strijd staande kunnen blijven, u eerbiedigend. Ga met ons als onze weg gaat over hoogte, hoge hoogte soms, maar ook door diepe dalen. Wanneer onze levensweg wordt getekend door vele vraagtekens en we komen er misschien maar niet uit, en we weten nauwelijks hoe het verder moet, toch mogen we een beroep doen op u, voor het eerst of opnieuw in de wetenschap, wat we net zongen. God zal mij niet begeven, u laat niet los, u bent erbij. Dat ons troost en bemoedigt en ons houvast is. Houdt u de wereld in uw hand, o God. En laat niet varen de werken van uw handen en voer het door alle hoogte en dieptepunten heen naar uw koninkrijk waar de eerste steen van is gelegd in uw Zoon. En dat we daarop afgaande en daarop staande blijven. Staande gehouden, vastgehouden door uzelf. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wees met uw volk Israël. Geef ook daar op de hoogte te komen van de heilsfeiten die geschied zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we van daaruit ook mogen heen leven naar die hoopvolle en verwachtingsvolle dag dat Hij weer komt. We bidden het u alles, o God, onverdiend. Wij hebben het er niet naar gemaakt, maar we vragen het in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade in de vergeving van onze zonde, onze afgoderij, onze eigen liefhebberijtjes. Om Jezus wil. Amen. Wij geven onze liefdegaven nu in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van het gebed des Heren achter de psalmen. De laatste twee versen Want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Ja, amen, trouwe Vader. Ja, wij maken staat op uw genade. Daar staan we op. De laatste twee versen van het gebed des Heren. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.